Gemeente, de schriftlezing voor vanmorgen is uit het Bijbelboek Handelingen der Apostelen. En daarvan nader het derde hoofdstuk. En we lezen daarvan de verzen 1 tot en met 11. Handelingen 3, de verzen 1 tot en met 11. En we lezen daarin Gods heilig en dierbaar woord, in Handelingen 3, te beginnen bij het eerste vers. Petrus nu en Johannes gingen tezamen op naar de tempel, omtrent de derde uren van het gebed, zijnde de negende uren. En een zeker man, die kreupel was van zijn moeders lijf, werd gedragen, welke ze dagelijks zette aan de deur van de tempel, genaamd de Schone, om een aalmoes te begeren van degene die in de tempel gingen. Welke Petrus en Johannes ziende als zij in de tempel zouden ingaan, bad dat hij een aalmoes mocht ontvangen. En Petrus, sterk op hem ziende, met Johannes zei: zie op ons. En hij hield de ogen op hen, verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. En Petrus zei: zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en wandel. En hem, grijpende bij de rechterhand, richtte hij hem op, en terstond werden zijn voeten en enkels vast. En hij opspringende stond en wandelde en ging met hen in de tempel, wandelende en springende en lovende God. En al het volk zag hem wandelen en God loven. En ze kenden hem, dat hij die was die om een aalmoes gezeten had aan de Schone poort van de tempel. En ze werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over hetgeen dat van hem geschied was. En als de kreupele die gezond gemaakt was aan Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk gezamenlijk tot hen in het voorhof, hetwelk Salomo's voorhof genaamd wordt, verbaasd zijnde. Tot zover. Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking van vanmorgen vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 3, en daarvan nader het vierde vers. Het vierde vers van Handelingen 3... zijn onze tekstwoorden en die willen we nogmaals met elkaar lezen. En Petrus, sterk op hem ziende met Johannes, zei: zie op ons. Boven de preek heb ik gezet de kracht van de naam van Jezus Christus de Nazarener. En die kracht die wordt ten eerste gezien door de apostelen. Dat is naar aanleiding van vers 3. Ten tweede wordt die kracht van Jezus Christus de Nazarener gezien door de kreupelen. Dat is naar aanleiding van onze tekst, vers 4. En ten derde wordt de kracht van Jezus Christus de Nazarener gezien door het volk. Dat is naar aanleiding van vers 9. De kracht van Jezus Christus de Nazarener, gezien door de apostelen, door de kreupelen, door het volk. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, twee apostelen, Petrus en Johannes, die zijn onderweg naar de tempel. En ze zijn christenen, ze zijn door de doop met de Heilige Geest aan Christus verbonden, maar ze houden nog wel vast aan bepaalde Joodse inzettingen. En een van die Joodse inzettingen is om op te gaan op de uren van het gebed naar de tempel. De eerste tijd van de christelijke kerk, van de christengemeente, van de christenen, Na de uitstorting van de Heilige Geest, die eerste periode, die zou je eigenlijk kunnen kenmerken, kunnen noemen als een overgangstijd. De breuk tussen christenen en joden moest nog komen. En dat is gebeurd in het jaar 70 na Christus, toen door de Romeinen de tempel verwoest is geworden. Toen er ook een afkondiging is gekomen vanuit het rabbinaat, dat christenen niet meer in de tempel en in de synagoge samen mochten zijn, samen mochten komen. Toen is die breuk tussen joden en christenen, zou je kunnen zeggen, definitief geworden. Naar de buitenkant toe. Maar de christen, de ware christen, die zal altijd nog liefde en gebed hebben voor zijn oudste broeder, het Joodse volk. Christenen, die konden toen dus niet meer de synagoge in, de tempel in. Maar dat is later pas gekomen. We lezen nu dat Petrus en Johannes opgaan naar de tempel. En jongens en meisjes, de tempel, dat is een huis van gebed. En dat uur van het gebed, dat is wat we lezen, het negende uur. Dat is 3 uur in de middag in onze tijd. En 3 uur in de middag, dat is ook het uur waarop het brandoffer werd gebracht. Maar 3 uur in de middag, dat is ook waarop de profeet Elia het antwoord kreeg toen hij op de Karmel stond, toen hij jou daar bad. En misschien weet je het ook van Daniel. 3 uur in de middag was ook de tijd waarop Daniel het antwoord kreeg van de Heere. En dat zijn allemaal bijzonderheden, gebeurtenissen uit het Oude Testament. In het Nieuwe Testament lezen we ook iets over 3 uur in de middag. 3 uur in de middag heeft op Golgotha's heuvel aan het kruis de Heere Jezus uitgeroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En op dat uur, 3 uur in de middag, gaan de apostelen Petrus en Johannes naar de tempel. En voor het oog van de gemeente, de kracht van de naam van de Heer Jezus te tonen. En dat eerste wonder, wat er na Pinksteren plaatsvindt, gemeente, is wel wonderlijk. Anders is het geen wonder. Maar dat eerste wonder wat de apostelen doen, is in gebed, in het gebed. Dat is wel opmerkelijk. En dat brengt ons bij de eerste gedachte. De kracht van Jezus Christus de Nazarener, die wordt gezien door de apostelen, welke Petrus en Johannes ziende, als zij in de tempel zouden ingaan, bad dat hij een aalmoes mocht ontvangen. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, na de Pinksterpreek van Petrus op het tempelplein en de doop van de scharen die verslagen hebben gevraagd: wat zullen we doen, mannenbroeders? Beschrijft Lucas het leven van de eerste christengemeente. En hoe zag dat leven van die eerste christengemeente eruit? Dat lezen we in het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 2, vers 42. Zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap en in de breking van het brood en in de gebeden. En die gemeenschap en die gemeenschap in het gebed, dat blijft niet ongemerkt en dat blijft ook niet ongezegend. Want we lezen in vers 47 dat de Heere deed dagelijks toe tot de gemeente die zalig werden. En het eerste vers van ons teksthoofdstuk, daar lezen we dat woordje nu. Petrus nu en Johannes. En dat woordje nu, dat duidt dat het een verbinding vormt met het voorafgaande. Met het voorafgaande hoofdstuk. Hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3, die worden daarmee met elkaar verbonden. Maar tegelijkertijd introduceert Lucas, die de auteur is van het Bijbelboek Handelingen, hiermee ook een bijzonder geval, wat in het voorafgaande in algemene zin gezegd was. Petrus en Johannes, die gingen tezamen op naar de tempel. En dat opgaan naar de tempel, jongens en meisjes, dat was altijd moeilijk. Ja, dat is niet moeilijk zoals je misschien vanmorgen naar de kerk bent gekomen. Dat je vader en je moeder je wakker hebben gemaakt. Opstaan en we gaan naar de kerk. En dat je misschien helemaal geen zin had. Dat is niet de moeilijkheid die hier wordt bedoeld. Petrus en Johannes die gaan op naar de tempel en dat is moeilijk. Waarom is dat moeilijk? Omdat de tempel op een berg ligt. Dus voordat je in de tempel kwam, moest je een berg oplopen, opgaan. En dat was de moeilijkheid. Dat was vermoeiend. En die twee apostelen, Petrus en Johannes, die gaan samen naar de tempel. En apostelen Petrus en Johannes, die zijn wel vaker bij elkaar geweest. Dat ze samen optrekken. Het eerste wat we daarvan lezen is dat ze gezamenlijk, Petrus en Johannes, naar Jeruzalem moeten gaan om daar het laatste avondmaal wat de Heere Jezus met zijn discipelen wil houden in gereedheid te brengen. En eigenlijk zou je kunnen zeggen zijn die twee, Petrus en Johannes, toen onafscheidelijk gebleven. Als je daarna het woord leest, in de Bijbel leest, dan zie je steeds Petrus en Johannes. Ondanks hun verschillende karakters, ondanks hun verschillend gedrag, zijn ze onafscheidelijk gebleven. Petrus, die heeft zijn meester verloochend. En Johannes, die is tot op het laatste moment bij zijn meester gebleven. En samen zijn ze op de paasmorgen naar de spelonk gegaan waar de Heere Jezus begraven was. En Petrus die vraagt daarna aan de Heere Jezus, dan wijst hij op Johannes en dan zegt hij, Heere, wat zal deze? En dat is alleen in het Johannesevangelie opgetekend. En die vraag stelt Petrus niet uit nieuwsgierigheid, maar die stelt hij uit een hartelijke betrokkenheid. Petrus en Johannes. Gemeente, tijdens de voorbereiding van de preek ben ik bepaald geworden bij de betekenis van die namen. En als je dat in gedachten houdt en zo deze geschiedenis leest, dan valt er een heel ander licht op. Want jongens en meisjes, Petrus, die heette niet Petrus. Die heette Simon. Dat is de naam die hij van zijn ouders heeft gekregen. En Gert heeft van zijn ouders de naam Gert Willem gekregen. En ze noemen hem Gert. Dat is de naam die hij van zijn ouders heeft gekregen. En Petrus heeft de naam Simon van zijn ouders gekregen. En Simon betekent God heeft gehoord. God heeft gehoord. En dan zegt de Heer Jezus, gij zult niet Simon heten, maar Petrus, Petra. Petra betekent rots. En zegt de Heer Jezus ook, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En dat is eigenlijk de werknaam die Simon heeft gekregen, Petrus. En Johannes betekent God is genadig. En die twee apostelen, Simon, God heeft gehoord, Petrus, rots, en Johannes, God is genadig, die gaan gezamenlijk naar de tempel. En dan zie je al in die twee namen van Petrus en Johannes Gods heerlijkheid schitteren. En dan is het ook niet verwonderlijk dat die twee bij de Schone Poort worden aangetroffen. Dat daar Gods heerlijkheid tentoon wordt gespreid, gaat schitteren. Want als de apostelen de tempel willen ingaan, dan zien ze een kreupele man die door zijn vrienden gedragen wordt. En die wordt voor de ingang van de tempel geplaatst. Die kreupele man wordt gedragen, staat er. Vanuit de grondtaal kan je ook zeggen, sjouwen. Die vrienden van die kreupele man, die sjouwen met hem. Ja, ze moeten die berg op. De berg, de tempelberg, waarop de tempel staat. En als je kreupel bent, als je verlamd bent, dan geef je niet mee. Dus het was een extra moeilijkheid. En zo dragen zij die kreupele man de tempelberg op. En als ze bij de tempel komen, zetten ze die man bij de deur van de tempel neer. De schone. En de kanttekenaren die zeggen daarvan dat de deur van deze tempel van de voorhof zo mooi was. Dat het schijnt als die tegen het oosten staat, dat die zo schittert om haar schoonheid en kostelijkheid. En daar aangekomen bedelt die kreupele man om een aalmoes. En die man die is vanaf zijn geboorte verlamd. Aan beide benen. En Petrus en Johannes die zien dat voordat zij 's middags om 3 uur de tempel binnengaan. En gemeente, kerktelefoonluisteraars, wat zien we hier aan het begin van dit hoofdstuk al tegenstellingen. Terwijl de gemeente dagelijks eendrachtiglijk bijeen is, werd er dagelijks aan de deur van de tempel, de schone geheten, een kreupele man afgeleverd. En de naam van die deur, dat is al een symbolische uiting van de schitterende godsdienst van de tempelgangers. En dat staat dan in schril contrast met de uiterlijk van deze kreupele man. Die, zou je kunnen zeggen, de symbool is van de ware toestand van het volk van Israël. Hij was niets en hij kon niets anders dan naar de goedheid van de tempelgangers dingen. En als hij daar was neergezet, dan was hij afhankelijk van de mededeelzaamheid van de kerkgangers. De plaats die hij bij de deur van de tempel heeft, is dus bepaaldelijk niet slecht gekozen. En hij zal er mogelijk vele jaren gezeten hebben. Want hij is al ouder dan 40 jaar, zo lezen we in het volgende hoofdstuk. We zouden kunnen zeggen dat deze man het beeld is van Israël onder de wet. Want het volk Israël, dat heeft bijna 40 jaar onder de wet in de woestijn gezworven. En zou op grond van de wet nooit het beloofde land met de beloofde zegen hebben bereikt. Alleen Gods genade bracht hen in dat land. Zo zal ook deze man in de naam van de Heere Jezus door genade genezen worden. En die man die is zo vlakbij de heilige plaats. Hij is zo vlakbij het altaar waar verzoening wordt gebracht. En toch is hij er mijlenver vandaan. Zou de Heere Jezus daar niet vaak geweest zijn? En zou hij hem dan nooit gezien hebben onder de tempelgangers? De tempelgangers die de tempel binnengingen? In elk geval, hij heeft nooit een beroep op de Heere gedaan. En zonder dat de man het beseft, is het einde van zijn ellende nabij als Petrus en Johannes onder de tempelbezoekers verschijnen. En als hij hen ziet en zij op het punt staan de tempel binnen te gaan, vraagt hij ook de apostelen om een aalmoes. Een gemeente, kerktelefoonluisteraars, ziet u in gedachten de ellendige toestand van deze man? De kreupele man, vuil van zonde, zit aan de schone poort en kan de tempel niet in. En we zien daar ook, gemeente, hoe diep het volk van het oude verbond is afgegleden. Want de Heere die heeft in Deuteronomium 15 bevolen, alleen dat er geen bedelaar onder u zal zijn. Want de Heere zal u overvloediglijk zegenen in het land dat u de Heere uw God ten erve zal geven om erfelijk te bezitten. En nu zit er notabene een bedelaar bij de ingang van Gods huis. Het volk ging de tempel binnen om de Heere te loven en te danken. Maar ze vergaten het gebod van de Heere en ze beseften niet dat ze zondaars waren. Hoe bent u en hoe ben jij vanmorgen naar de kerk gekomen? Hoe luistert u mee? Bent u in eigen kracht gekomen? Of bent u verlegen om de zegen, de genade en de kracht van de Heere? Die kreupele man, die verwachtte het van de tempelgangers. Van de mensen. Maar hij zal zo dadelijk ervaren dat de zegen van de Heere vele malen beter is dan al het geld. De apostelen die hebben gezien tijdens hun omwandeling op aarde met hun meester en op de Pinksterdag dat beter dan dit tijdelijke leven uw goedertierenheid is. En dat brengt ons bij de tweede gedachte, De kracht van de naam van Jezus Christus de Nazarener wordt gezien door de kreupelen. En Petrus, sterk op hem ziende, met Johannes, zei: zie op ons. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, zo even zeiden we dat de Heere bevolen had dat er geen bedelaars in Israël mochten zijn. Maar ooit hadden de Jebusieten, toen David hun stad, dat is het latere Jeruzalem, veroverde, gezegd: gij zult hier niet komen, maar blinden en kreupelen zullen u afdrijven. Met andere woorden, blinden en kreupelen, die hebben het hier in deze stad voor het zeggen. En in de dagen van de Heere Jezus waren er in Jeruzalem veel gehandicapten. En daarmee is Jeruzalem een toonbeeld van de doorbraak van het koninkrijk van de Messias Jezus Christus geworden. En dat gaat ook na Pinksteren door. Zoals deze geschiedenis aan de Schone Poort getuigt. Een bewijs dat Jezus leeft en het evangelie van zijn koninkrijk ook in Jeruzalem doorbreekt. Jongens en meisjes, de vrienden van die kreupele man, die legden hem iedere dag op de tijden van het gebed bij de tempel. En dat was mooi van die vrienden. Toch? Maar weet je wat het ergste was? Die bedelaar, die kon nooit de tempel ingaan. Hij bleef altijd aan de buitenkant van de poort zitten. Bij de poort zitten. Terwijl hij al die mensen naar binnen zag lopen. Die bedelaar, die zat dus buiten. En die kon niet met anderen bidden, de Heere loven, zingen, offeren. Maar hij kon ook de zegen van de priester niet ontvangen. Nooit. En je zou dan kunnen gaan denken dat de Heere er alleen maar voor anderen is en niet voor jou. En denk je dan eens in wat dat betekent? Als dat waar zou zijn, dat God alleen maar voor andere mensen is en niet voor jou, dan word je wanhopig. Dan voel je je eenzaam. Je hoort dan niet bij die andere mensen die allemaal wel de tempel zijn ingegaan. En eigenlijk denk je: ik hoor ook niet bij God. En dat gevoel was mogelijk ook bij die bedelaar aanwezig. Het enige wat hij kon, was zijn hand ophouden en geld vragen. Het enige waar hij op hoopte, was een beetje geld, zodat hij wat eten kon kopen. Hij dacht ook nooit na over de toekomst, over later, als je in zo'n situatie bent. Nee, hij dacht alleen maar over vandaag, over het hier en het nu. Als ik vandaag maar een beetje geld krijg, zodat ik vandaag een beetje eten kan kopen. Dus nadenken over de toekomst, nadenken over eeuwig leven of zo, of over het leven met God. En dat God zo dichtbij is. Dat was hij helemaal kwijt. Hij dacht er nooit over na. Hij was er alleen maar om te overleven. En dat was het. En als de apostelen op het punt staan de tempel binnen te gaan, dan horen ze die kreupele man vragen om een aalmoes. Zie op ons. En Petrus, sterk op hem ziende, met Johannes zei: zie op ons. Lucas, die benadrukt met dit werkwoord, dat werkwoord zien, dat Petrus de bedelaar strak aankijkt. Petrus die neemt het woord en hij spreekt namens Johannes. En hij zegt tot die bedelaar dat hij op Petrus en Johannes moet zien. Waarom? Petrus die ziet door Gods geest geleid dat het een gelegenheid is om de almacht en de heerlijke naam van Christus te verheerlijken. En de man die moet afzien van alles. En hij moet afzien van iedereen. En hij moet alleen maar naar die twee apostelen kijken. Die daar voor hem staan in de naam van de Heer Jezus. Zie op ons. Zie op Petrus. Tegen wie de Heere sprak. Simon Barjona. Zalig zijt gij Petrus en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Simon betekent God heeft verhoord. Petrus betekent rots van behoud. En Johannes betekent God is genadig. En Petrus die zegt eigenlijk met dat zeggen van zie op ons. Zie nou niet op ons tweeën als mens, maar zie op ons namens wie wij spreken. Zie op Christus. En houd je blik op hem gericht. Dan zul je zien dat God verhoort en dat hij genadig is en dat hij de rots van je behoud wordt. En die bedelaar die doet wat ze hem vragen. En hij houdt zijn ogen op de apostelen gericht. Het enige wat hij verwacht, dat is een gift. Want veel verder gaan zijn gedachten niet. En gemeente, kerktelefoonluisteraars. Ik spreek maar voor mezelf, maar is dat bij ons ook vaak niet het geval? Dat we veel meer op de aardse schatten gericht zijn dan op de hemelse heerlijkheid. En nu, in deze tijd van de coronapandemie, zijn veel ogen gericht op het vinden van een vaccin. Zijn we bezorgd over ons lichamelijk welzijn? En dat wil ik niet bagatelliseren, dat wil ik niet aan de kant schuiven. Maar zijn we nu ook bezorgd om ons geestelijk welzijn? Jonge vrienden, heb je een antwoord op die vraag? Mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En dan spreekt Petrus woorden die getuigen van hetgeen hij wel heeft en van hetgeen hij niet heeft. Hij heeft geen goud en geen zilver. En vanuit de grondtaal kan je zeggen, heb ik niet voorhanden. Maar wat hij wel voorhanden heeft, dat is de volmacht van Christus om te genezen. In het Oude Testament waren goud en zilver middelen die tot verzoening konden dienen. En daar herinnert Petrus later in zijn eerste brief ook aan. Dat de ware verlossing niet plaatsvindt door zilver of goud, maar door het kostbare bloed van Christus. De naam van Christus, dat is het ware middel dat herstel geeft. En dat ook kracht geeft om het heiligdom in te gaan, zoals we hier zien. In plaats van aards fortuin bezit Petrus een bron van gelukzaligheid. En een kracht die in de hemel ligt, in de Heere Jezus Christus. En uit die bron put hij om deze kreupele man de zegen te geven die ver uitstijgt boven al de aardse welvaart. Weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk of ik ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Dat. En Petrus, die zegt tot de bedelaar, in de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en wandel. En Petrus, die voegt aan de naam van de Heere Jezus Christus, dat plaatsje Nazareth toe. Matthew Henry, die zegt, Petrus, die doet dat. Dat is een naam van de versmaadheid, om daarmee aan te duiden dat de smaad en schande die de Heere aangedaan is op aarde, dat dat slechts dient om zijn heerlijkheid des te schitterender te doen uitkomen, nu hij in de hemel is. En die bedelaar, die kreupele man aan de schone poort, die zal misschien ook wel gedacht hebben, nou Nazareth, kan daar iets goeds uitkomen. Maar ook hier zien we weer een tegenstelling, gemeente. Een kreupele, een zondaar, een verminkt mens, gezeten aan de deur van de tempel, genaamd de Schone. En Jezus. En jongens en meisjes, je weet misschien wel wat dat betekent. Jezus, zalig maken. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En Nazareth, uit die plaats komt de zaligmaker. Kan daar iets goeds uitkomen? Maar hoe het dan ook zij, de naam van Jezus Christus, de zaligmaker, die schalt over het tempelplein. Ja, de godsdienstige leiders die dachten van de Heere verlost te zijn. Maar de Heere die openbaart vanuit de hemel, des te schitterender zijn kracht op aarde. Jonge vrienden, hou je ogen in je leven op God gericht, waartoe de apostelen ons vanmorgen oproepen. En ik weet, je kunt vele vragen hebben in je jonge leven. Maar ga met die vragen naar Gods genadetroon. Die bedelaar, die zat 40 jaar aan de Schone Poort. 40 jaar bedelen, totdat de apostelen hem zagen. En wat is het dan een wonder, dat bij die bedelaar de oorzaak van de verlamming wordt weggenomen. Namelijk de zonde. De zondeval was de oorzaak van al zijn moeite en van al zijn verdriet. Petrus, die komt niet met wat hij heeft. Nee, hij komt tot die kreupelen met wat hij in Christus heeft. Want later schrijft hij in zijn brief, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt van uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. En dat bloed van dat lam, dat is veel meer waard dan goud of zilver. Jongens en meisjes, al had je nou al die containers die in Rotterdam zijn, in de haven daar, waren allemaal gevuld met goud en zilver en dat was voor jou bestemd. Dan ben je rijk, zeggen we dan. Maar als je niet het eigendom bent van de goede herder, als je geen schaapje van de goede herder bent, ben je ontzettend arm. Ben je nameloos arm. Want één druppel van het bloed van het lam aan de deurpost van je hart, dat wast en reinigt van alle zonden. Dan ben je het rijkste jongen, dan ben je de rijkste meisje van de gehele wereld. En dat is wat we hier ook zien bij die bedelaar. De zondeval was de oorzaak van zijn verlamming. Maar het bloed van Jezus Christus, dat wast en reinigt van alle zonden. Dat neemt de oorzaak van die zonde weg. En Petrus die wijst daar aan de deur van de tempel, de schone poort, op die ene naam die gegeven is tot zaligheid onder de hemel. Christus heeft zijn bloed gestort. En daarmee kun je voor God verschijnen. Zonder smet en zonder rimpel. En met dat bloed kunt u uit de wereld komen in het land waar ze zullen wandelen en niet mat worden. In het land waar ze zullen lopen en niet moe worden. Petrus, die getuige van de kracht van Jezus Christus, de Nazarener, dat komt wonderlijk openbaar. De bedelaar die zag aan zijn lichaam de kracht van Jezus Christus, de Nazarener. En dat wordt ook door het volk gezien, onze laatste gedachte. En al het volk zag hem wandelen en God loven. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, de kreupele wordt door Petrus bij de rechterhand gevat en hij wordt opgericht. En toen dat gebeurde, kreeg die kreupele man weer kracht in zijn voeten en in zijn enkels. En dat wonder dat Petrus uitricht, dat gebeurt in de naam van Jezus Christus. Hoe dan? Want ook bij de wonderen die de Heere Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde heeft gedaan, gingen woorden en genezing gepaard met een uitwendig gebaar of handeling. En het resultaat is dat die man onmiddellijk hersteld is en dat dat ook zichtbaar is. Want die man die springt op, die gaat staan en die loopt. En jongens en meisjes, waar loopt die man heen? Hij gaat samen met Petrus en Johannes de tempel in. 40 jaar heeft hij aan de deur van de tempel gezeten. Anderen heeft hij naar binnen zien gaan en hij moest buiten blijven. En nu gaat hij samen met de anderen naar binnen. En al het volk zag hem wandelen en God loven. Dat is dus het resultaat van het wonder en dat is te zien door de apostelen. Die man die werd Gods kracht gewaar. En hij loopt en hij springt en hij prijst God. God krijgt de eer. En wat zal hij gezongen hebben? Komt, luister toe, gij godsgezinde. Hoort wat de Heere mij deed ondervinden. Want die man die doet een getuigenis voor het gehele volk. Het volk ziet die man lopen en God loven. Hij hoorde bij de dagelijkse aanblik van de tempel. Want die zat er elke dag te bedelen. En sommige mensen die zullen mogelijk uit medelijden wel iets gegeven hebben. Maar niemand kon hem van zijn verlamdheid afhelpen. En iedereen had zich mogelijk verzoend met de gedachte dat hij toch niet te helpen was. Maar juist dit voor mensen hopeloze geval wordt tot een groot getuigenis van de naam van de Heer Jezus. De genezen man die houdt Petrus en Johannes vast, zodat voor iedereen duidelijk is wie voor zijn genezing gebruikt zijn. En tegelijkertijd zien we daarin het verlangen van iemand die pas tot bekering is gekomen. Om te blijven, in de nabijheid te blijven bij het middel door wie de bekering is gekomen. Dat genezingswonder, dat is een teken van de voortgang van Gods werk in de apostelen. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, we zien hier bij de schone poort de vervulling van de profetie van Jesaja in vervulling gaan. Hij zal komen en uw lieden verlossen. Als dan zullen er blinde ogen open gedaan worden en er dove oren zullen geopend worden. Als dan zal de kreupele springen als een hert en de tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren uitbarsten en beken in de wildernis. Het volk dat de man zag was het oude verbondsvolk Israël. Zij gaan de tempel in om de Here te loven. Maar voordat zij de tempel ingaan, dan horen ze en dan zien ze de vervulling van de profetie van de Here tot hen gesproken. En het is het beste bewijs, zegt Matthew Henry, dat die man volkomen genezen was. En dat bewijs dat ligt erin dat hij de Here loofde. Verkregen zegeningen die zijn volkomen als ze geheiligd zijn. En de genezing van die kreupelen, dat veroorzaakt een volksoploop. Al het volk komt naar de tempel, naar de zuilengang van Salomo. En in de zuilengang van Salomo wandelde de Heere Jezus, toen hem daar gevraagd werd of hij nou de Christus was. En daar troffen later de apostelen ook elkaar. Het is een plaats van ontmoeting. Het volk is vol verbazing over de genezing van deze man. Het is ook een enorm groot wonder. Om deze man, die ze meer dan 40 jaar hebben gezien als een verlamde, nu te zien lopen en de Here te loven. En jonge vrienden, je kunt je misschien afvragen, is die man dan bekeerd geworden? Is hij er zalig mee dat hij kan lopen? Op zichzelf genomen niet. Je kan naar het lichaam bemoeienissen des Heren ervaren. Maar als het niet gepaard gaat met hartelijke bemoeienissen, kom je er nog mee om. Was dit wonder zaligmakend van deze kreupele man? De schrift die geeft het antwoord. En die wijst ons maar één weg. Dat is te zien uit de vruchten. En wat zijn de vruchten van het wonder van deze kreupele man? Het is zaligmakend en het is Godverheerlijkend. Het een kan niet losgemaakt worden van het ander. Er is geen waarachtig zaligmakend geloof als God er niet in bedoeld wordt. Want waar gaat die man heen? Hij gaat naar de tempel. En als er echte ellende is, dan komt God op zijn tijd ook met bemoediging tot verlossing. En als de verlossing echt is, dan volgt daar ook de dankbaarheid op. We zien in deze geschiedenis de drie stukken van het waarachtig geloof: ellende, verlossing en dankbaarheid. De drie stukken van de enige troost in het leven. In het leven en in het sterven. Zien we in het wonder van deze man openbaar komen. De kreupele man die zat in zijn ellende bij de schone poort. Petrus en Johannes die spraken woorden van verlossing. En de man die zag op Christus tot zijn verlossing. En de man die brengt de Here de dankbaarheid van zijn verlossing. In de dankbaarheid van de man zien we dat zijn ellende echt was. En dat zijn verlossing echt was. En als de uitredding aan God bindt, dan eindig je ook in God. Dat is niet alleen de uitredding in het lichaam, voor het lichaam. Maar bovenal de uitredding voor de ziel. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, heb je al zin gekregen om met die kreupele man mee te gaan om de Heere te loven. Want alle weldaden die de Heere u bewijst, die dienen ertoe om u te bewegen om de Heere te loven. Dat mag je dan wel elke morgen en elke avond doen. Calvijn die schrijft dat het goed zou zijn als we net als de Joden in de dagen van de apostelen dagelijks onze gebedssamenkomsten hadden. En indien we heden ten dagen niet zo traag waren, zegt Calvijn, zou het nuttig zijn dagelijks zulke samenkomsten te houden. Naar aanleiding wat de psalmist zegt in Psalm 27, dat ik zolang ik het levenslicht bescheen, in 's Heere huis mocht wonen hier beneden. Petrus die zegt in de nood van de kreupele man, zie op ons. Eigenlijk zegt hij daarmee, zie op Christus. Petrus die spreekt door de Heilige Geest geleid tot die kreupele man. En zo komt de Heere door zijn woord en door zijn geest tot ons. Zie op mijn geliefde zoon. Hoort hem. Want gemeente, jonge vrienden, we kunnen buiten de Heere Jezus om nooit zalig worden. Er zijn er velen die dat wel proberen om buiten Christus hun zaligheid te zoeken. Maar het is een zoektocht, dat kan ik u nu al zeggen, dat het tevergeefs is. De man aan de schone poort, die krijgt meer dan dat hij gevraagd had. Meer dan een paar centen om een brood te kopen. Want hij kreeg gezondheid. En dat is iets wat uitstijgt boven goud of zilver. En dat had hij in zijn moedeloze dagen nooit kunnen denken. Meer nog, hij kreeg een tong om de Heere te loven. En dat had hij wellicht al lang niet meer gedaan. Zo is de Heere nu. De Heere is altijd groter dan dat wij in onze beste verwachtingen van hem geloven. En het schoonste van deze man is, de kreupele man wordt door Petrus, wordt voor Petrus en voor de hoorders het bewijs dat Christus leeft. God doet vandaag nog grote wonderen. Wie in het stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. Ellendigen worden genezen van hun zondekwaal. Zondaars worden verlost uit de klauwen van de Satan. Want God heeft in Christus, zijn geliefde zoon, een onsterfelijke zondaarsliefde. En dat kun je nooit genoeg loven en prijzen. Daar kun je ook nooit groot genoeg van denken. De apostelen die zeggen, zie op ons. Zie op Christus. Het lijkt wel een bevel. In het leger heb je dat ook, dat er bevelen worden gegeven. Geef acht. En een bevel bestaat uit een waarschuwingscommando en een uitvoeringscommando. Zie. Waarschuwing. Op Christus. Uitvoering. En dat bevel wat Petrus hier zegt, dat is niet te weerstaan. Al heb je het nou nog zo lang tegen willen houden. Maar op last van koning Jezus moeten alle machten en krachten wijken. Laat hij dan voor u niet langer de gehate en de verachtelijke Nazarener zijn. Sta hem niet langer tegen met je zonde. En weer hem niet af met je ongeloof. Want gemeente, kerktelefoonluisteraars, we kunnen elkaar niet lang genoeg wijzen op de kracht die er ligt in Jezus Christus tot zaligheid. De kracht van de naam van Jezus Christus de Nazarener is gezien door de apostelen, door de kreupele man bij de schone poort, door het volk dat de tempel betrad. Ja, zeg je, dat was 2000 jaar geleden in het geval bij de apostelen. Maar ook nu, anno 2020, hebben wij alle van noden deze kracht Gods tot zaligheid te kennen. Dat we allemaal in leven en sterven niet het eigendom van onszelf, maar van die getrouwe zaligmaker Jezus Christus worden. Dat Hij in je leven verheerlijkt wordt. Dat je in alles afziet van jezelf. En dat je opziet tot Hem. Zie op Christus. Dat zo Christus voor het eerst, of bij vernieuwing, de grond van uw leven wordt. Opdat onze monden u vol vreugd, o Heer, verheffen in onze lofgezangen. Amen. Gemeente, laten we daarvan zingen uit Psalm 63, het derde vers. Dan zou ik voor uw goddelijk oog uw deugden al mijn leven prijzen en in uw naam mijn zang doen reizen, mijn handen heffen naar omhoog. En wat er verder volgt uit Psalm 63, het derde vers.